Ik stel u kort even onze gasten voor. Walter Notteboom, die man hoeft eigenlijk geen voorstelling meer. Die is hier al zo vaak te gast geweest. Meestal om een of ander mooi boekwerk dat door de geheimkundige kringen Tambach-Maldegem werd uitgegeven aan het luisterpubliek voor te stellen. Nu komt hij dat ook doen, maar hij is tevens verbonden als leerkracht aan de broederschool. En daar gaat het toch vandaag over. We hebben, laten we zeggen, de jonge garde en we hebben ook de oude garde in de studio. En dat is meester Richard Kromeke. Men spreekt u altijd als meester aan. Dat is ook al iets wat toch doet, tot nadenken stemt over de tijd, over de evoluties die er hebben plaatsgevonden in dat onderwijs. Ook daarover met u straks meer. En onze derde gast, dat is dan de voorzitter van het Eeuwfeestcomité. En dat is de heer, of mag ik eigenlijk beter zeggen, professor Jacques Willems. Die man is decaan van de faculteit toegepaste wetenschappen van de Rijksuniversiteit van Gent. Met hen gaan wij even een radiografie maken van 100 jaar Maldegemse broederschool.
Ja, 100 jaar broederschool, wellicht goed voor evenveel vertellingen. Doorheen al die jaren, toch gaan we ons moeten beperken tot een klein uurtje satelliet. Laten we misschien eerst eens, Walter, teruggaan naar 1889, als we zeggen 100 jaar, dat betekent dat die broederschool toen gesticht is, toen in het leven geroepen is. Hoe kwam dat eigenlijk?
Ja, het is natuurlijk zeer moeilijk om in een uitermate kort bestek een geschiedenis van de school te schetsen. Maar 1889, dat is 5 jaar na het einde van de fameuze schoolstrijd. De meeste mensen zullen dat wel niet meer weten, maar er zijn zo enkele schoolstrijden geweest in de geschiedenis van België die eigenlijk het land compleet verscheurd hebben. Zo hadden we dat in 1884 toen een liberaal ministerie aantrad dat werkelijk een stok in het kippenhok gooide en dat stelde dat dus in de gemeentescholen binnen de lesuren geen godsdienst meer mocht gegeven worden, dat de leerkrachten vooral leerkrachten moesten zijn uit de rijksnormaalscholen, dat er op alles meer controle zou komen enzovoort. Vooral dat feit geen godsdienst binnen de klasuren, dat was blijkbaar voor de kerk, die eigenlijk enorme invloed had op het onderwijs, dat kon absoluut door de beugel niet. Er ontstond een strijd waarbij die scholen eigenlijk compleet werden geboycott. De onderwijzers die daar voort werden nog lesgaven, die mochten niet meer in de kerk komen, mochten niet meer communiceren. Het was eigenlijk zeer erg en vele onderwijzers uit de gemeenteschool gaven de dood gewoon op en gingen over naar het katholieke kamp. Je kan zich dan afvragen, hoe ging het dan verder met de scholen? Wel, in enkele jaren tijd wisten de pastoors en iedereen die katholiek gezind was eigenlijk nieuwe scholen uit de grond te stampen. Maar dat waren geen deftige scholen, dat waren allemaal noodoplossingen. Men ging school houden in schuurtjes en stallingen. Op 1, 2, 3 was er een school op het molentje, met als schoolhoofd Jan de Koster, en de andere scholen liepen leeg. Dat was een zeer verwarde tijd, die eindigde in 1884, toen dus de katholieken terug de meerderheid behaalden. U kunt u indenken wat de situatie eigenlijk was op die dorpen. Er was veel ruzie geweest, en de pastoors hadden de kinderen eigenlijk uit de gemeenteschole weggehouden. Dus die scholen waren eigenlijk op sterven na dood. Er ging daar bijna geen kinderen meer naartoe. Met de katholieke meerderheid veranderde dat weer. Die scholen werden weer katholiek in die zin. Het godsdienstonderwijs werd weer ingevoerd. Maar toch ontstond er een situatie dat de geestelijkheid eigenlijk het onderwijs zelf meer in handen wou nemen. Men wou die toer geen tweede keer tegenkomen, denk ik. En dan zijn er dus enorm veel congregaties en broederscholen en zustercongregaties en broedercongregaties aangesproken om onderwijs te komen geven. Mm-hmm. En dan komt er hier in Maldegem een klepper van een pastoor toe, mogen we wel zeggen, pastoor Boekaert. Het is zo dat er in die tijd ook blijkbaar nog pastoors waren met veel geld, want het kan niet anders dat Boekaert zo'n pastoor was. En daar is eigenlijk een kwartier over te vertellen, maar hij komt nog maar toe in Maldegem. En hij had waarschijnlijk reeds vooraf contacten gelegd, want daar staat dus met zijn eigen schrift geschreven in zijn Liber Memorialis. Ik ben aangekomen in Maldegem en ik heb onmiddellijk grond gekocht om een school te bouwen. Ik had er blijkbaar geen moeite mee van een paar hectare grond te kopen, waar nu de broederschool op staat en de Hilde, dat was allemaal die grond dus. langs eigenlijk een onmogelijk straatje, want op dat moment kon je die school bijna, stond er nog niet, je kon die plaats niet bereiken, tenzij langs de tramstraat. Daar raasde dus meerdere keren per dag een tram door hetgeen we thans de 39e Linielaan noemen. Dat heeft geduurd tot in 1949 en meester Kromegge die hier zit zal dat veel beter kennen, die situatie. Maar men kon dus eigenlijk maar de school bereiken langs de stationstraat en men moest daarbij heel voorzichtig zijn. En tussen een smalle doorgang gaan met een haag en een rij beelden, zo van die kloeke balken die recht stonden. Dus langs daar moest men op school komen. Die gemeenteschool die liet men doodeenvoudig, zou zeggen, teniet gaan. Mevrouw Koertmans, die tenslotte toch een figuur is in Waldegem, die heeft daar zeer interessante zaken over nagelaten, maar eigenlijk zeer bittere zaken. Mm-hmm. Want dag op dag beschrijft zij eigenlijk de teleurgang van die school, want haar eigen twee dochters waren daarbij betrokken. En bijna al die leerkrachten werden op wachtgeld gezet in 1884... dat wachtgeld is zelfs niet lang uitbetaald, zodanig dat zij in armoede kwamen. En zij ook dus, als grote schrijfster, heeft daarover zeer harde dingen gezegd tegenover, zou ik moeten zeggen, de katholieken voor haar. Hoewel dat ze zelf katholiek was, maar die mensen zijn toch eigenlijk in zekere zin ook wel onrecht aangedaan. Het was eigenlijk voor hen een heel triestige situatie. In haar brieven geeft ze zelfs koning Leopold de II ervan. Die koning die denkt dat hij daar de negers zal kunnen beschaven, maar die zijn eigen officieel onderwijs op slot zet. Dus dat was voor haar het officieel onderwijs, dat was in feite zo. Het gemeenteonderwijs, maar je moet weten dat dat gemeenteonderwijs in feite erg katholiek was. Die mensen die daarin stonden waren katholieke onderwijzers, maar dat was eigenlijk misschien een te verregaande wet geweest van de liberalen van dat zo ver te drijven. Dat was een zeer brusk iets in die tijd. En de katholieken hebben zich dan hergroepeerd en hebben dus massaal, zoals ik zeg, congregaties aangetrokken. Omdat ze dachten, die gaan dat degelijk doen en die gaan dat ook kunnen blijven doen. En we gaan zo die toestanden niet meer tegenkomen.
Walter, op het einde van de 19e eeuw, wat was er dan heel concreet aan schoolkeuze hier op het platteland?
Wel, dat is eigenlijk ook heel interessant, want het is de wet van 1842 die voor de eerste keer in België het lager onderwijs regelt. Als je teruggaat naar de Hollandse tijd, om heel kort te zijn, de Hollanders zagen dat dat hier een zeer lamentabele bedoeling was met het lager onderwijs. En zij zijn de eerste geweest die diploma's eisten, maar dat was gewoon niet doenlijk. En men gaf overal schooltjes, private schooltjes, en het heeft trouwens maar 15 jaar geduurd, dat Hollands tijdperk, dus ze hebben niet veel kunnen doen. In 1840 komt er een wet dat iedere gemeente een lagere school moet hebben.
Een gemeenteschool.
Een gemeenteschool. Ja. Maar die gemeenteschoolen worden niet zo rap opgericht. De jaren 40, dat zijn de beruchte ongerjaren. Dan was dat niet zeer erg, mislukte oogsten en zo. En er was geen leerplicht, dus als een kind maar iets kon verdienen, werd het naar een werk gestuurd, hier of daar. Dus naar school gaan, dat kwam erbij, als paste zo. Het was alleen de burgerij die dat nodig vond. Maar toch het feit dat de gemeenteschool er komt, en ze komt er dan werkelijk in 1849. Het is te zeggen, die onderwijzer moet dan nog heel lang lesgeven in het Hof van Brussel, die café die we allemaal gekend hebben in de Voorstraat, nu Marktstraat. Die onderwijzer krijgt maar een serieus schoolgebouw in 1860. Dat stond dus waar nu de Rijksmiddelbare School staat. En dat is dat gebouw dat op slot gezet is in 1884. Maar de kinderen gingen zo onregelmatig naar school. In de winter waren er bijvoorbeeld 500. En in de zomer waren er maar 250. Dat je daar niet kunt spreken van klassen bijvoorbeeld die elkaar deftig opvolgden. Men gaf dus met een zekere niveau les. Dat was ook wel zeer moeilijk, want een onderwijzer stond gewoonlijk voor 100 kinderen. Dat was helemaal niet abnormaal. Daarom was het eigenlijk ook een heel ander schoolsysteem dan nu. We zouden daar ook nog meer kunnen over zeggen. Maar er waren dus zo, de kinderen kwamen zo onregelmatig dat als ze 14 jaar waren, schijnt het was er nog 60 ten 100 of 70 zelfs rond 1900 ongeletterd. Dus we zitten eigenlijk nog in de noertijd op het gebied van onderwijs rond 1900. Dit moet nog van alles gebeuren. 3/4 van de bevolking kan nog lezen of schrijven. Dus goed onderwijs, daar was wel vraag naar. En dat zal eigenlijk maar serieus verbeteren met de wet van 1914. Die maar toegepast wordt in 1918, omwille van een oorlog. Dus die mensen deden gewoon hun best, maar de hoofdvakken waren lezen en schrijven. En er kwam dus als het past en als het kon nog wat anders bij. En wat had je dan nog? Wel, de pastoors in zekere zin weerden zij ook. Want bijvoorbeeld Vinquier in 1860, die richt hier een kansschool op. En dat vonden de mensen veel interessanter blijkbaar dan onderwijs. Want in de serieuze officiële documenten daarover, inspectieverslagen, ziet je dat daar zomaar eventjes 300 kinderen aanwezig zijn in die kansschool. En kleine kinderen, vanaf 7 jaar, zitten ze daar om 7 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds kant te maken.
Ik heb mijn grootouders nog horen spreken van de borduurschool. Is dat hetzelfde of is het nog
De borduurschool is daar een uitvloeisel van. Hè, de kansschool van Vinquier, 1865, heeft zo wat tot 1880 stand gehouden. En dan is terug, is dat een beetje het werk van Boekhard. Die heeft dan weer gezien dat er ook rond 1900 daar nog behoefte aan was. En dat er daar een broodwinning voor was. Hè. De Valenciennes kant werd hier veel gemaakt. Dus men stuurde die kinderen veel liever daar naartoe. Ze verdienden nog iets. Mm-hmm. Maar ze konden nog lezen of schrijven. En curieus feitje, Vinquier heeft mevrouw Koertmans hier eigenlijk niet goed ontvangen. Hij zei, madame, je hebt schone diploma's, maar je zou daar elders moeten mee gaan. Maar ze deed dat niet, ze bleef hier en ze richtte dus in 1865 de meisjesschool op. Dat werd rap de gemeenteschool voor meisjes. Dus er was toen een gemeenteschool voor meisjes, een jongensschool voor jongens uiteraard, met meester Wallemak. En in 1874 zijn de zusters Marikolen hier dus ook al. Maar eigenlijk is dat allemaal katholiek onderwijs. Je kunt nog geen spreken van en de gemeenteschool, kan je officieel onderwijs noemen. Maar dat werd zo onregelmatig bijgewoond dat 's avonds nog massaal veel jongeren en zelfs volwassenen naar school gingen. Er is daar een periode geweest van bijna 20 jaar dat de adultenscholen, dat enorm bloeit.
En dat was 's avonds dan?
Dat was 's avonds.
Dat is eigenlijk een vorm van avondonderwijs.
Ja, en eigenaardig voor de vrouwen over de middag. Van 12 uur tot 2 uur. En dan vind je daar nog bij dat nog dezelfde onderwijzers zijn die in die gemeenteschool staan, die ook nog dat moeten doen. Want daar wordt nadrukkelijk bepaald, het was dus 2 dagen in de week zo'n school. Als dat adultenschool is, mogen ze een beetje vroeger stoppen. Mogen ze een ander onderwijs een beetje inkrimpen. Dus het is bijna ongelooflijk. Die meesters stonden voor bijna 100 jongens in de klas en dan moesten ze nog avondonderwijs doen. En dan verdienen ze waarschijnlijk nog niet veel. Mm-hmm. Men moet dus eigenlijk alle respect hebben voor die onderwijzers van die generatie. Gelijk meester Wallemak en zijn zoon. Als je dat eens u hen verdiept, waren dat eigenlijk enorme opgaven. Maar het moet eigenlijk gaan over de broederschool. Mm-hmm. Maar dat is wel zo'n beetje de situatie. Dus degelijk onderwijs met een zekere continuïteit, waarbij men de leerlingen aanbeveelt van toch dagelijks te komen, van niet te veel thuis te blijven, dat komt er dus eigenlijk maar met de komst van de broederschool, kan je zeggen. Mm-hmm. Want zelfs bij de zusters, die hier al zijn van 1874, die gaven ook niet alleen lezen en rekenen, die wisten dat ze de kinderen maar konden aantrekken als ze ook een stier leerden. En er was een mandenmakerschool aan verbonden. En bijna 20 jaar is er een mandenmakerschool in het instituut van de zusters geweest. En er was dus een nijveraar in Maldenhem, Albert van Nooyen, die daar eigenlijk, die altijd alle prijzen gaf aan het katholiek onderwijs, maar hij wist wel waarom. Hoe meer mannetjes ze al leren maken hadden bij de zusters, hoe beter dat ze het konden tegen dat ze naar zijn fabriek kwamen. Dus dat was, je kunt dat baatzucht noemen, maar dat was normaal. Dat noemde men de werkateliers en die werden zelfs door de staat betoelaagd, dus als men dat oprichtte. Dus we staan zeer ver van de leerprogramma's van in de jaren 30 en zo.
Goed, we gaan even afwisselen met een stukje muziek en we houden het zonnig met een plaatje van de jaren 70, als ik me nog goed kan herinneren. De Humphrey Singers, de Les Humphrey Singers, meer bepaald met Mexico. We praten over 100 jaar broederschool en ik leg de klemtoon op broeder, omdat die broeders toch wel nauw verbonden geweest zijn en eigenlijk nog altijd voor een stuk zijn met de school. Hoe zijn ze hier in Maldegem verzeild geraakt?
Ja, aanvankelijk werden er 4 broeders gestuurd. Wij hebben daar een zeer concreet verslag van, omdat een van die broeders op een schone zondag afternoon waarschijnlijk zijn pen heeft gescherpt en met een prachtig handschrift dat relaas van het eerste jaar heeft neergeschreven. Wie dat wil lezen, gaat het allemaal in dat boek vinden. En die man schrijft dus dat de pastoor maar één keer moest preken. Op de 8e september was dat. Want 9 september was ook een zondag. En dat de kinderen zich die namiddag moesten laten inschrijven. Mijn ouders moesten komen natuurlijk. Het zag zwart van het volk in langs de straat, daar waar het school stond. En hij schrijft, we hadden al de kinderen. Daarmee bedoelt hij, er bleven er praktisch geen meer over voor het gemeentelijk onderwijs. En dat was zo ook. De broeders begonnen hun onderwijs op die woensdag, de 11 september. En ze stonden daar met 300 kinderen en ze waren maar met 4 broeders. Die school stond er al. Er werd een timmerman bijgehaald, dat was Rijbroek natuurlijk. En die moest daar onmiddellijk de patronagezaal, die de pastoor ook al gebouwd had, in 3 delen verdelen, zodanig dat daar nog 3 klassen konden bijgemaakt worden. Kortom, het was dus een ongehoord succes. Dat wel niet zonder moeite ging, dat onderwijs. De broeder schrijft daarbij, wij vielen als reuzen op onze lastige taken, schrijft hij. En dat was inderdaad wel een en ander ook, voor 70, 80 kinderen beginnen onderwijs geven. Ik vraag me dikwijls af, wat moet je u daarvan voorstellen? En daarvoor is het interessant zo'n keer de rekeningen uit die tijd na te zien. En dan ziet je daar geregeld in staan. We hebben zoveel kilogram witsel moeten kopen om de klassen te witten. Dus we moeten geen klassen voorstellen als in deze tijd. Dat was allemaal heel sober. Alhoewel dat dan die tijd dan ook wel mooie didactische platen ontstaan zijn. Die nu bewaard worden in een museum in Gent. Tussendoor kan ik zeggen dat wij dus zondag zo'n klas zullen ingericht hebben op de oude manier. Met de oude banken en met de oude wandplaten van de jaren 20, 30. En dat zeker veel oud-leerlingen die dus zo lang uit de school weg zijn, zich daar misschien nog die situatie gaan herkennen.
Hoe lang heeft het geduurd, Walter, vooraleer vooraleer er ook niet-geestelijken in dat onderwijssysteem?
Na een jaar of 3, 4 komt meester Strijbol hier in dienst. Dat is de bekende meester Jan Strijbol, die later schoolhoofd geworden is in Kleitus. En dat is de eerste lekenleerkracht. En hij heeft nog een tijd lang moeten overnachten bij de broeders. En ik heb van zijn zoon nog gehoord dat hij daar werkelijk, de broeders leefden op een Spartaanse manier. Die stonden om 4 uur op, dat was zo'n beetje de levensregel, vooral deze die bij de zieken stonden. Ik heb ergens gelezen dat in de jaren 20 het reglement een beetje versoepeld werd. Ze mochten om 4:30 opstaan in plaats van om 4 uur. En de meester moest ook opstaan en zich buiten gaan wassen aan de pomp die er dan ergens in de hof stond. Maar die mensen leefden werkelijk voor hun werk, denk ik. En dat was... Kortom, reeds heel vroeg moeten ze met hun leerlingen aan diocesane examens meedoen en al van die toeren. Dus ze richten ook een landbouwklas op. Zij starten zo ongeveer met 7 klassen en een jaar of 10 nadien zijn er al 14. Dus men mag zeggen dat die eerste decennia van 1900, er was niets anders voor de jongens, dat zij dus eigenlijk alle leerlingen hadden.
Misschien moeten wij ook eens de microfoon richten... op de heer meester Richard Krommeke, want dat is toch eigenlijk iemand die goede oude tijd tussen aanhalingstekens nog heeft meegemaakt. Je bent hier, hebben wij net gehoord, in 34 begonnen, meester Krommeke, in de broederschool van Maldegem. Als je nu ziet dat leerlingen met zakkenrekenmachientjes, met kleine computers eigenlijk richting 39e linielaan trekken, dan was dat in jouw tijd toch wel iets anders, geloof ik.
Ja, de broederschool, ik zal zeggen, van in het jaar 17 loop ik daar over de vloer. Eerst als leerling tot het jaar 25 en dan als onderwijzer vanaf 34 tot 69. Dus als ik het goed tel, loop ik daar een 70 jaar over de vloer. In die tijd, ja, we moeten dan veronderstellen, ik zal teruggaan naar de oorlog 14-18... Mens die oorlogsjaren, daar was ik 7 jaar, daar weet ik niet veel vanaf. Maar na de oorlog zijn we daar terecht gekomen in het jaar 18. En de schoolplicht van 14 werd dan voor het eerst toegepast. En dan zaten we met 70, 80 leerlingen in de klas. Ik herinner me nog zeer goed, ik heb daar nog een foto van. Dat ik in de derde klas zat bij meneer De Lange, die daar in het jaar 17 of gekomen was als onderwijzer. En we zaten daar met 77 leerlingen Ik heb nog een foto en er staan er 72 op, dus zonder neal op. Dan, de orde en tucht in het jaar 18, dat liet dan ook een klein beetje te wensen over, want onder de oorlog, alle klassen waren bezet door de troepen. Veel jongens hebben nooit naar school kunnen gaan. De wet verplichtte en dus tot 14 jaar naar school te gaan. Maar er waren er ook leerlingen die dus binnen de oorlog niets hadden kunnen leren. Van 15 en zelfs van 16 jaar die naar school kwamen. U begrijpt, ze hadden jaren op straat gelopen en een beetje los geweest. Die konden zich natuurlijk dan ook moeilijk aan die tucht onderwerpen. Dat is dan geleidelijk verbeterd. Die klassen van 70 leerlingen zijn veranderd. Maar er waren er nog altijd klassen met in de 50. Zelfs in het jaar in de 50 zat ik in het eerste studiejaar 4 jaar na elkaar met in de 50 leerlingen.
Zeg maar Walter.
Je verdiende dan toch wel goed uw boterhammeester als je zo met 50 leerlingen
had. Ja, je kunt dat niet geloven hoe goed dat onze boterham gesmeerd lag. Daar over die wetten van die tijd zullen we maar niet spreken, ook over de wetten van de jaren 30. Ik zal toch zeggen, ik geloof dat ik 802 frank op dat groenscheksje staan heb in de jaren 38. Dus rekenen en telt.
Heren, de leraar van vandaag, de meester van toen, als men nu klassen zou vullen in de huidige tijd met 70, 80 leerlingen, dan vermoed ik dat de leerkracht na verloop van tijd en niet al te lange tijd noodgedwongen zou moeten afgevoerd worden naar een gekkenhuis of zo. Hoe was dat vroeger? Konden jullie dat baas, zo'n bende?
Inderdaad. Iedereen op uitzondering, één enkele uitzondering na konden die leerlingen baas. Maar u mocht niet vergeten, de opleiding van de onderwijzers in de jaren 20, dat was zeer streng. Al die onderwijzers hadden in normaal school een zeer strenge opleiding gekregen. Correct in alles, tot in de puntjes. Uw voet niet meer zetten of de deur stond open. Koffer maken, goeiedag. Die waren zo opgevoed. Die eisten dus van hun leerlingen en die vredigheid en dergelijke steptijd, orde, tucht. En laat ons zeggen, op een uitzondering na had dat niemand last mee, niet instaande dat ze met 40, 50 leerlingen zaten en in de 50. Ik ben hier gekomen in het jaar 34, in het zesde studiejaar. En ik kwam hier binnen dus als jong onderwijzer en er zaten er 48 leerlingen in. Ja, ik ben deze week nog een van mijn oud leerlingen tegengekomen en hij is 69 jaar. Hij heeft bij mij gezeten in het jaar 34. Dus we kunnen al van een klein beetje achteruit spreken. Dus met orde en tucht, voor 40 was er daar, en voor 60 zelfs, hoenand, iedereen dacht ging vlot, dat was correct. Niet tegenstaande dat ze dus veel leerlingen hadden. Nu, natuurlijk, tegenwoordig in tijd, dan mag je een steen werpen naar niemand niet. De opvoeding van de onderwijzers in de normaalscholen is natuurlijk ook veel losser. Die strenge orde en tuchten is er daar ook niet meer. Dus we kunnen dat dan ook niet meer eisen van de jonge onderwijzers. Ja. Ten tweede, het leven in het algemeen is losser geworden. De mensen, godzijdank, verdienen al goed een boterham. Hoe meer, hoe liever dat ik het heb. Maar dat brengt ook een beetje losheid mee bij de opvoeding van hun eigen kinderen. Vandaar dus, in de scholen, dat het ook een beetje losser aan toe gaat dan vroeger.
Misschien ook met zijn positieve zijde, hè? Creativiteit.
Dat is niet altijd slechter, daarom die meester Krommeke zeker in de jaren 20, 30 niet gekend heeft, dat is kindvriendelijk onderwijs. Nice. Dus dan moet je de steen werpen aan de normaal school, want daar spreken ze van niets anders dan dat het onderwijs kindvriendelijk moet zijn. En het kan eigenlijk, het moet anders worden, of het is anders dan zoveel jaren geleden. Er zijn zoveel nieuwe technieken in het onderwijs gekomen. Denk maar eens, hoe zou men nu groepswerk kunnen doen als je met 70 leerlingen in die klas zit? Hoe zou men allerlei leuke dingen die je nu probeert te doen, kunnen doen met die kleine klasjes waar ze met 70 opgestampt zaten? In die tijd moest je ook niet vragen, kinderen brengen eens wat documentatie mee van thuis voor dit of dat. Want het waren allemaal boerenmensen die nauwelijks het getrouwe Maldegem in huis hadden. Als het zo was, of de boer of zoiets. Dus de tijd is helemaal anders en die altijd verslechtert natuurlijk.
Ja, maar daar gaat het niet over. Ik zeg niet dat het slechter is. Ik maak maar een onderscheid tussen hoe het vroeger was en hoe het nu was. Vandaar de losheid die er ook gekomen is in het opvoedingssysteem. Een kwestie van orde en tucht. En dat het een brengt het andere mee.
Kinderen zijn mondiger ook geworden.
Ja, natuurlijk. De kinderen zijn veel rapper zelfstandig nu.
En ze leren zeker evenveel op die 6 jaar als dat ze vroeger leren.
Ja, misschien wel. Daar gaan we niet over oordelen. Ik sta er nu al 20 jaar buiten. En ik ga nu oordelen over de kwaliteit. Daar blijf ik volledig van tussen, momenteel.
Ze leren ook langs veel andere wegen die er vroeger niet waren.
Inderdaad.
En televisie enzovoort.
Ja, spijtig van die tv, daar ben ik niet mee akkoord. Want hoe meer mensen dat er naar de tv kijken, hoe meer of hoe minder cultuur dat ons mensen meekrijgen. Mogen het mij niet kwalijk nemen, ik ben niet volledig akkoord met tv-maniakken. Want de echte cultuur, daar moeten we toch ver achter zoeken, bij onze, ik zal geen namen noemen, bij alle vele tv-stations. Bij vele, ik zal geen namen noemen. De kinderen nu, ja, ik weet het, in de tijd moesten ze meer hun verstand en hun geest laten werken. Ze konden met geen rekenmachientjes naar school gaan. Niet waar, nu, ze kloppen en de rekening is gemaakt, maar in die tijd niet, dan moesten ze nog een klein beetje verstandswerk doen. Hoofdrekenen en dergelijke meer. Hey, en nu dat machientje, ja, ik ben niet akkoord. Laat alsjeblieft die machientjes buiten en laat dat over aan de studenten die in de NIF zitten bijvoorbeeld, die moeilijke bewerkingen moeten maken en dergelijke meer. Daar kan het nog van inkomen. Maar ik vind dat de geest van de jongen moet gedrild worden. En vroeger werd dat gedrild. Hoofdrekenen, dat zat er diep in, van zijn veel mensen die moeilijk schriftelijk konden rekenen en die prachtig en zeer goed hoofdrekenen kenden. Nu, over de school in het algemeen.
Ze konden meer schoon schrijven.
Ja, in de normale school moesten ze natuurlijk ook, hadden ze een schrift,
calligrafie.
Calligrafie. Nu waren de kinderen moesten ook calligrafie leren schrijven.
Daar besteden ze uren aan. Als je opstellen ziet van in die tijd. Dus ook de kinderen konden groeien. En dat is inderdaad
calligrafie.
Met de pen verloren gegaan.
Alles, het schoonschrift is verdwenen. Ja, en als we kijken naar, neem bijvoorbeeld, de gemeente bediende vroeger jaren al Fonske van Maldegem. Ik zal hem zo noemen zoals ze hem en Maldegem allemaal gekend hebben. Fonske van Maldegem, die had een prachtig lopend geschrift. Dat vind je nu net ergens meer. We hadden boeren met een prachtig lopend, bijna calligrafie. Een prachtig lopend geschrift. Niet tegenstaande dat ze landbouwer waren en dat ze hele dagen dus met een ander moesten werken. Dat meebrengt te werken een halve dag met een spade, het is om het even wie, en begint dan maar een keer te schrijven. En hebt geen vast geschrift meer. En vroeger, dat was getraind. En dat was een prachtig lopend geschrift. Ja, natuurlijk, nu hebben ze dat niet meer nodig. Want hoe beter dat ze geleerd zijn tegenwoordig, hoe slechter dat je geschrift kunnen lezen. De schrijfmachines zijn daar. En straks steken het allemaal in de computer en ze duwen op de knop. En het loopt er allemaal uit.
Laten we het misschien nog eens hebben, meesters, over die werkmethodes van toen. Je zei het al, zakrekenmachientjes waren er niet. Het was wel nog de tijd, dacht ik, van de lei en de griffel.
Och ja, lei en griffel. Dan gaan we terug tot de jaren 30, lei en griffel. Nu, ja, dat bestaat niet meer. Rekenen, hoofdrekenen. er weer iets op wordt geschreven. De uitkomst op de lei, met de greffel op de lei of met een stukje gekrijt. Onmiddellijk omhoog steken om te zien als het goed was. Uitvagen, ja, ik ga nou maar niet zeggen hoe hygiënisch dat al was. Daar gaan we niet over spreken. Na de oorlog, en dat is te zeggen niet na de oorlog, maar in 1940... als al de 6 klassen afgebrand zijn in de broederschool, waar al het didactisch materiaal, alle platen in zaten, want de soldaten hadden de dichtste klassen bij de schoolpoort ontruimd, alles dat erin zat, dan zijn de verste klassen gestoken, en die zijn op 26 mei 1940 afgebrand. En als we in juni 1940 begonnen, dan moesten we leien gaan lenen bij de zusters Maricool. En we hadden in de klas, om de kinderen te leren, we hadden geen leesboekje, we hadden niets, we hadden een lei en een greffel. Mm-hmm. En de meester had zijn bord, een oud bord en een stukje krijt. Mm-hmm. En ze zijn er ook gekomen, die leerlingen.
Is dat misschien daardoor, meester, dat al die, en Jan zal zich dat ook herinneren, want we hebben ook samen school gelopen, dat al die oude meesters van toen dat die toch zo boeiend konden vertellen. Wij zaten aan hun lippen gekluisterd. Dat is misschien te wijten aan het feit dat zij geen diamateriaal hadden, geen films hadden. Zij moesten de wereld van buiten eigenlijk verbaal tot de kinderen laten doordringen.
Inderdaad. We moesten alles dus vertellen. Geschiedenisles, dat was een vertelles. We hadden geen materiaal, we konden niks tonen, we hadden geen tv, we hadden geen dia's. De leerlingen hadden een boekje en bij mij was dat boek toe. En ik vertelde die geschiedenisles. En dan zei ik, hebt u boek, lees daarna. Het staat er allemaal in, of daarom een trend. Maar zo gaf men les en ja, en zo is men feitelijk verplicht. Op een manier, en leert men vertellen. Dan waren er ook geen klasbibliotheken, of ook nog geen bibliotheek in de gemeente met een ernstige jeugdafdeling in de jaren in de 30. Dan lazen we ook voor uit een degelijk jeugdboek. Ten andere, ik toch, ik weet niet als iedereen dat deed, maar ik weet nog goed, ieder zaterdag voormiddag, na de speeltijd tot het einde van de klas, las ik altijd voor. Uit een degelijk jeugdboek om de leerlingen aan te zetten om degelijke boeken te lezen. Mm-hmm. Natuurlijk, de bibliotheek is dan verder gegroeid, de jeugdafdeling is zeer goed verzorgd geweest, er zijn dan klasbibliotheken geweest en dergelijke meer. Dat is gedaan, de mensen verdienden meer geld, ze kopen al een jeugdboek voor de kinderen, ze krijgen in, als op het einde van het leerjaar krijgen ze een boek als prijs. Die min of meer degelijk is en zo leert men lezen en maar één zaak is nog natuurlijk degelijke jeugdboeken, dat kost natuurlijk een beetje geld. Ik geloof dat de mensen nog te veel beeldverhalen kopen voor hun kinderen. Nee, ja, dat zijn van die blaasmannetjes noem ik dat. Nee, waar? Beeldverhalen. U kunt het mooi vinden. Ik respecteer de opvatting van de ouders die dat mooi vinden, maar ik vind het niet mooi dat dat aan kinderen gegeven wordt. Er zijn degelijke, vanaf de kleintjes, vanaf 7 jaar, degelijke, zeer degelijke jeugdboeken. En ik ben meer dan leert men lezen, dan leert men zijn taal, dan leert men zinnen vormen, dan kan men opstellen, schrijven en dergelijke meer. Daar zou ik nog een pleidooi willen volhouden, maar dat komt later te pas. De bibliotheek bestaat ook 100 jaar van de jaar. In 1889 is de gemeentelijke bibliotheek ook gekomen. Daar zullen we later dan ik erover spreken.
Oké, het is 5 voor 12. Die eeuwelingen, die broederschool, wordt gevierd niet alleen met een mooi boek dat binnenkort wordt uitgegeven, maar ook met toch een trist van...
Is uitgegeven.
Of is uitgegeven.
Er is geen twijfel over het boek, ditmaal. Het boek is er op tijd. Het ligt hier voor mij niet gebonden. Dat wil zeggen dat het momenteel bij de boekbinder is. En dat de 700 intekenaars aanstaande zondag verwacht worden. En ook de zondag nadien, binnen de openingsuren van de tentoonstelling, om een boek af te halen. En voor de wie er nog geen heeft, we hebben er een beetje meer gedrukt natuurlijk.
En dan nu misschien het woord aan de voorzitter van die E-feest, het E-feestcomité, ik dacht dat zijn commissie, dat is professor Jacques Willems. Dus dan ga ik eens rekenmachientjes en zo aan de universiteit, computers, kan het daar nog zonder?
Het kan zeker niet zonder en ik ben hier helemaal akkoord met de pedagogische beoordeling van de rekenmachientjes. Maar ik denk dat dat hier niet ter zake doet al in het ogenblik.
Vertel maar even wat er allemaal te gebeuren staat volgende week.
Het is niet alleen volgende week, maar ook de week nadien. We hebben dus een programma trachten op te stellen dat aan de ene kant een hulde brengt aan het verleden, anderzijds een stimulans zal betekenen voor de toekomst, waar de broederschool een keer naar buiten treedt, met activiteiten in de school, rond de school, door de school, waar alle geledingen die iets met de school te maken hebben bij betrokken worden, in de eerste plaats uiteraard de broeders, de congregatie, directie, leerkrachten, ouders, oud-leerlingen, ook de parochie Maldegem en de gemeente Maldegem, omdat we dachten dat de school niet van zijn omgeving kan afgescheiden worden. We beginnen vrijdagavond, de 26 mei, met een academische zitting, waar de twee speelfiguren zijn het beleid van het onderwijs, minister Koens, die spreekt, anderzijds de vader overste die de congregatie vertegenwoordigt, gevolgd door de opening van de tentoonstelling waar Walter reeds over gesproken heeft, waar we veel zaken uit het verleden zullen tonen op een visuele manier, en voorstelling van het jubileumboek waar ook reeds sprake van geweest is. Dit wordt gevolgd op zaterdag 27 mei om 15:30 in onze parochiekerk met een eucharistieviering, een dankmis, waar we getracht hebben zowel oud-leerlingenpriesters als parochiepriesters samen te laten de eucharistieviering kon celebreren en waar iedereen van Maldegem op uitgenodigd is. Om 17:00 worden we op het gemeentehuis ontvangen om de band met de gemeente Maldegem te illustreren. En dan om 20:00 als goede Vlamingen gaan we samen aan tafel, barbecue in de gilde, gevolgd door een gezellig samen zijn waar we ook als Vlamingen goed in zijn. De twee volgende zondagen, dus 28 mei en 4 juni, is de tentoonstelling open, iedereen uitgenodigd, met een gezellige cafetaria erbij. En dan, uiteraard vergeten we de leerlingen, vergeten we de jeugd niet, maar we hebben de jeugd een speciaal weekend toegekend. Op zondag 4 juni is er een spelnamiddag, genoemd spelnamiddag voor jong en oud, waar zowel leerlingen, jongeren en oudere oud-leerlingen, ouders, zich zullen kunnen vermeien in allerlei spelen en animatie. De oud-Maldegem naar Paul de Neve is animator voor een gevarieerd circusprogramma dat door de leerlingen en voor de leerlingen wordt opgevoerd. Gezellige cafetaria, een spelcarousel van allerlei Vlaamse spelen die wordt opgezet. Voor verschillende leeftijdscategorieën, verschillende mooie prijsjes die daarbij worden voorzien. Poppenspel voor de kleintjes, een cafetaria voor rustige babbel, tentoonstelling, dus allemaal te veel om op te noemen. Iedereen is uitgenodigd om er te komen naar kijken en te komen smaken wat er daar gebeurt.
Oké, we gaan ook dit programma afronden. Meester van nu, meester van toen en professor, bedankt voor jullie boeiende uiteenzetting. We zeggen ook naar de luisteraar toe bedankt voor het luisteren. Maak er vooral nog een prettige zondag van. Dat zal geen probleem zijn met het mooie weer. Bedankt ook aan Christ voor zijn bijstand in dit programma. En afspraak voor volgende week.